Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zingen uit Psalm 56, het vijfde en zesde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijnen mond gehoord. En wat volgt ook in het zesde vers. Psalm 56, vers 5 en vers 6.
Thank you.
gemeente, de schriftlezing kunt u vinden in het Johannesevangelie, daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Ik noemde u uit het heilig evangelie naar de beschrijving van Johannes het tweede hoofdstuk, waarvan de eerste 12 versen. Vooraf doen we in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden uit de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen wij Psalm 119, vers 76. Ieder van ons spreekt nu in zijn of haar hart als volgt.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Johannes 2, de eerste 12 versen. En op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea. En de moeder van Jezus was al daar. En Jezus was ook genoten en zijn discipelen tot de bruiloft. Als er wijn ontbrak, zei de moeder van Jezus tot hem, zij hebben geen wijn. Jezus zei tot haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn ure is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot de dienaar, zowat hij u lieden zal zeggen, doet dat. En al daar waren 6 stenen watervaten gesteld naar de reiniging der Joden, elk houdende 2 of 3 metreten. Jezus zeide tot hen, vult de watervaten met water. En ze vulden ze tot boven toe. En hij zei tot hen, schept nu en draag het tot de hofmeester, en zij droegen het. Als nu de hofmeester het water dat wijn geworden was, geproefd had, en hij wist niet van waar de wijn was, maar de dienaren die het water geschept hadden, wisten het, zo riep de hofmeester de bruidegom en zeide tot hem, alle man zet eerst de goede wijn op, en wanneer men wel gedronken heeft, alsdan de minderen, maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. en zijn discipelen geloofden in hem. Daarna ging hij af naar Capernaum, hij en zijn moeder en zijn broeders en zijn discipelen, en ze bleven al daar niet vele dagen. Tot zover de schriftlezing.
We gaan zingen uit Psalm 104, vers 1, 8 en 14. Waak op, mijn ziel, loof de Oppermajesteit. Vers 8, en natuurlijk ook in verbondenheid met het wonder in Kana. God geeft de wijn tot vreugd voor het hart bereid en de olie, die een glans op het aanschijn spreidt en het lieflijk brood dat onze kracht moet voeden. Hij wil ons dus op die wijze verkwikken en behoeden. En daarbij zingen we het 14e vers, wat in de lucht, op de aarde, in het water leeft. Het wacht al op u die elk zijn spijze geeft. Het wacht al op u die alles kunt behoeden. En wat volgt uit Psalm 104, vers 1, 8 en 14. En de Heere God zegene u en uw gaven voor u, voor hem en zijn dienst. Lieve gemeente, in de spreuken van Salomo heeft Salomo het vaak over de Heer Jezus. Vanzelf wat bedekt, wat minder duidelijk dan zoals over hem gesproken wordt in het Nieuwe Testament. Maar hij spreekt over de meerdere Salomo. Jezus zou later zeggen, meer dan Salomo is hier. Waar hij vooral doelde op zijn eigen wijsheid. Zijn wijsheid die de wijsheid van Salomo overtrof en nog overtreft. Op aarde was er niemand met meer wijsheid en zou er ook nooit iemand komen, zo staat er in de Bijbel, met meer wijsheid dan Salomo. Hij wist dat van zichzelf, zonder dat hij er prat op ging. De Heer had hem dat geopenbaard. De Heer had hem dat ook gegeven. En hij mocht er ook dankbaar gebruik van maken. Hoewel Salomo ook een man van vlees en bloed was. Maar als hij dan spreekt over de Heer Jezus in de spreuken van Salomo, een van zijn drie boeken, hè, Spreuken, Prediker, Hooglied, in de spreuken, dan benoemt hij hem vaak als de opperste wijsheid. We lezen dat in Spreuken 1, bijvoorbeeld in vers 20. De opperste wijsheid roept overluid daarbuiten. Met luide stem, met stemverheffing, spreekt de opperste wijsheid. Ze verheft haar stem, haar, omdat het gaat over de wijsheid, maar het is uiteindelijk de Heer Jezus. Zijn stem verheft hij op de straten. Wat is dat stemverheffing? Dan spreken wij luider, of dan zingen wij harder. Dan komt het geluid wat uit onze keel gaat er harder met meer volume uit. Doorgaans doen we dat als we mensen willen bereiken, zeker ook vroeger toen er nog geen microfooninstallaties waren, die wat verder op afstand staan. Dan schreeuwen wij als het ware die mensen iets tegemoet. Wanneer je in huis je kind roept of je man of je vrouw die boven of beneden is en je bent net op een andere verdieping en er komt geen antwoord, dan spreek je dat nog wat luider. Dan roep je wat harder. En zo, zegt Salomo, is de opperste wijsheid aan het roepen om mensen tot hem te laten komen. Overluid, het meest luid, verheft hij zijn stem. Wat bedoelt Salomo daarmee? Nou, de Heer Jezus als de opperste wijsheid is de profeet. Hij leert, hij onderwijst door middel van zijn prediking, maar ook door middel van zijn wonderen en tekenen. En dat laat hij overluid, dat laat hij heel hoorbaar horen. Hij verheft zijn stem op de straten. En dat is niet met een overslaande stem, want als je stemgeluid te veel forceert, dan slaat die stem over. Hij doet dat heel bewust, heel overdacht, heel direct en heel algemeen. En dan staat het er nog een keer in vers 21, zij roept. Soortgelijke woorden vinden we ook in Spreuken 9 verwoord. De opperste wijsheid heeft haar huis gebouwd en haar zeven pilaren gehouden enzovoorts. En haar dienstmaagden uitgezonden. Dus hij maakt gebruik, die opperste wijsheid, van dienstmaagden, van anderen. In het geval van de Heer Jezus, van zijn dienaren. En ze nodigt om te eten van zijn brood en te drinken van de wijn die hij heeft gemengd. Om met hem omgang te hebben, onderlinge omgang. Salomo heeft dat gezegd van de Heer Jezus met een profetisch vergezicht, met een profetisch inzicht, met een profetische blik. Dat zou dus in het Nieuwe Testament ook gebeuren. Nou, dat heeft de Heer Jezus gedaan. Hij heeft als profeet het onderwijs gegeven, ik zei niet alleen door middel van zijn prediking, maar ook door middel van zijn wonderen. Op het eerste wonder dat Jezus gedaan heeft in Cana, in Galilea, willen we vanavond gaan letten en daaraan onze aandacht geven. Kom, hoort het woord van onze God uit Johannes 2, vers 11, als samenvatting van dit hoofdstuk. Johannes 2, het 11e vers. Dit beginsel, zo staat daar, van de tekenen heeft Jezus gedaan te Cana in Galilea. En heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. We letten vanavond op Jezus, op profetisch onderwijs door middel van een wonder. Hier is sprake van een wonder. En door dat wonder geeft de Heer Jezus profetisch onderwijs. Dus profetisch onderwijs door middel van een wonder als thema van de preek en van deze geschiedenis. Drie gedachten. In eerste plaats let ik er met u op dat het een bepalend wonder is. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Cana in Galilea. In de tweede plaats, het is een pralend wonder en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En drie, het is een uitstralend wonder en zijn discipelen geloofden in hem. Profetisch onderwijs door middel van een wonder. In de eerste plaats een bepalend, in de tweede plaats een pralend, het straalt van alles uit, een pralend, het schittert, en in de derde plaats een uitstralend wonder. Gemeente, de Heer Jezus is naar deze wereld gekomen om een aantal dingen te doen. We kunnen tenminste 5 zaken als zijn doel om naar de aarde te gaan onderscheiden. Het meest bekende en belangrijkste is zijn lijden en sterven. We gaan het over een paar weken weer herdenken met elkaar in de lijdenstijd, die dan weer aanbreekt, ergens in februari, maart geloof ik. En dan gaat het erover hoe de Heer Jezus geleden heeft en gestorven is. Dat was zijn belangrijkste doel om naar de aarde te komen. Daarbij heeft hij ook gepreekt. Ook dat was een heel belangrijk gedeelte van zijn werk. Allerlei preken van de Heer Jezus kennen wij, hele korte preken, hele lange preken, denk aan de bergreden, de zaligsprekingen zijn daar een onderdeel van. En nou ja, de Heer Jezus heeft het woord van het Koninkrijk van God gebracht. Hij preekte het, bekeert u en gelooft het evangelie. Als derde kunnen we noemen, de Heer Jezus heeft discipelen gemaakt en de discipelen ook geleid. Over hen wordt gesproken in onze tekst en ook in het voorgaande, in onze tekst en ook in het navolgende vers. En zijn discipelen geloofden in hem. En zijn discipelen gingen met hem mee. Volgelingen, leerlingen, kom zo nog op het woord terug, die hem volgden, die door hem werden onderwezen. Dat is een derde taak van Christus. We kunnen ook denken aan het feit dat hij zijn vader op aarde heeft vertegenwoordigd en bekendgemaakt. Jezus zegt het toch niet voor niets. Niemand komt tot de vader dan door mij. En ik doe altijd wat mijn vader behaagt. Hij is, zo zegt Hebreeën 1, het uitgedrukte beeld van de zelfstandigheid van zijn vader. Hij maakt zijn vader bekend. Johannes 1 spreekt over hem als de heerlijkheid van de enige geboren zoon van de Vader. De Heer Jezus moet altijd worden bezien in relatie tot zijn Vader, want de zoon heeft een vader en de vader heeft een zoon. En zo maakt hij het beeld van zijn vader op aarde bekend. We moeten God als vader leren kennen en we kunnen dat alleen door de Heer Jezus. En als laatste, en bewust noem ik dat als laatste, omdat dat aansluit bij onze tekst, heeft de Heer Jezus ook tekenen en wonderen gedaan. En dat waren echte tekenen. Naar aanleiding van deze preek heb ik me in de achterliggende week wat verdiept in de genezings, gebedsgenezing, zaken enzovoorts. Daar is ook het een en ander over in het nieuws geweest. En we laten dat verder liggen van die meneer die in Eindhoven gepreekt heeft. En nou ja, goed, maar 2 dingen bleken mij. In de eerste plaats, soms gaat het goed en gebeurt er echt wat. Hoe dat komt, weet ik niet, daar heb ik geen verklaring voor. Maar meestal heeft het niet zoveel om handen. En dat waren ook mensen die zich daarin verdiept hadden en wetenschappelijk onderzoek erover hadden gedaan, ook vooral medici, en tot die conclusie kwamen. Dat zijn dan geen echte wonderen, dat zijn schijnwonderen, waar niet zelden mensen die die wonderen doen zichzelf mee verrijken. Jezus werd er helemaal niet meer door. Dus die tekenen die hij gedaan heeft, dat waren echte wonderen. Dat waren werkelijk genezingen. Daardoor werden werkelijk blinden ziende en horen en doven horend en stommen konden spreken en de lammen en de kreupelen wandelen. Doden werden opgewekt. Jezus zegt het, als Johannes in de gevangenis zit, Johannes de Doper, zegt dat maar tegen Johannes en daardoor werd het geloof van Johannes versterkt. Trouwens, het evangelie van Johannes, als ook andere evangeliën, bevat verschillende wonderen. En dan staat er aan het einde dat Jezus dat allemaal gedaan heeft, aan het einde van hoofdstuk 20. Deze tekenen zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Als er nu een teken plaats zou hebben, en daar kun je het ook al vaak aan onderscheiden, wat werkelijk echt genezing brengt, even naast de medische wetenschap, gemeente, dan zou dat het doel moeten zijn en niet de eer van mensen of een bepaalde perplexheid. Hoe kan dat? Een aardse reflectie. Het geloof wordt erdoor bevorderd. De discipelen geloofden in hem. Al deze tekenen, waarvan de verandering van het water in de wijn het eerste teken was, staan in dat kader. De heerlijkheid van God wordt geopenbaard. De Heer Jezus doet die wonderen en tekenen vooral als een profeet. Dat is ook een groot verschil. Mensen die van allerlei dingen doen. En ik heb het ook wel meegemaakt in Indonesië. Dan allerlei wonderlijke dingen gebeuren. Of je moet er heel veel voor betalen. En die arme mensen doen dat dan ook nog vaak. En ja, dan gaat het over die koninklijke eer van zo iemand. Maar hier gaat het over het profetisch onderwijs. Hij leert daar iets mee. Wat was er gebeurd? Ja, we hebben het samen gelezen op de derde dag. Dat is waarschijnlijk de derde dag na de gebeurtenissen van hoofdstuk 1. Daar worden ook 3 dagen beschreven met Johannes de Doper. En dan op de derde dag dan komen de discipelen op de 10e uur, 's middags om 4 uur, bij de Jezus. En hij maakt zijn heerlijkheid bekend. En 3 dagen later, zo kun je het uitleggen. Misschien kun je het ook uitleggen zo van op die derde dag, waar de discipelen 's middags om 4 uur bij de Heer Jezus waren, begon de bruiloft 's avonds. Een andere mogelijkheid, maar wat minder voor de hand liggend, is dat hier gesproken wordt over de derde dag van die 7 dagen tellende bruiloft. Maar goed, gemeente, een bepaalde dag, heel direct aangewezen, was er een bruiloft in Cana. Het meest verachte gedeelte van Israël in Galilea, naar zo'n klein plaatsje Cana. Daar wonen doorgaans geen rijke mensen. Je zou kunnen zeggen, niet dat die mensen niet rijk zijn, maar je kunt een beetje vergelijken met de eenvoud van vroeger van een boerenbruiloft, op de Veluwe bijvoorbeeld. Dat is nu niet meer zo aan de orde, soms ook nog wel, maar vroeger hadden ze een grote boerderij. Ja, die mensen moesten heel hard werken om rond te komen, om de eindjes aan elkaar te knopen. En op die ja, eenvoudige boerderij, met die grote schuren, was er dan zo'n boerenbruiloft. En dan komen al die mensen bij elkaar en nou ja, die krijgen daar eten en drinken. En hier was dat 7 dagen het geval. Eenvoudige mensen die anderen hebben uitgenodigd, christenen, gelovigen, naar alle waarschijnlijkheid, want Jezus was ook genodigd. In vers 1 staat, en de moeder van Jezus was al daar, dus die Jezus die, ja, die daar ook was, en Jezus was ook genood. Als hij aanwezig is, dan moet hij ook genodigd zijn. En als je mag uitnodigen, dan zal hij ook komen. Toen onze jongste zoon trouwde, afgelopen jaar, waren ze samen de lijsten aan het opstellen van de gasten, de daggasten en de receptiegasten. En ik zei zo tussendoor, je hebt er nog 1 vergeten. En gelukkig zijn ze in de kerk getrouwd en mogen ze ook nog lid zijn van onze gemeente. Maar ik bedoelde zo van, ja, daar staat letterlijk 1 naam nog niet op. Ja, wat is dat dan voor naam, papa? En wie bedoelt u? De Heer Jezus. En Jezus was ook genodigd. Wat is het een zegen ook op een bruiloft of in welke omstandigheden dan ook dat u hem mag uitnodigen. Dat je hem nodig hebt. Uitnodigen of nodigen betekent benodigen. Daar zit dat woord in. Nodig hebben. Ze hadden de Heere Jezus nodig en ze hadden hem niet nodig om een wonder te doen, want niemand van die mensen had verwacht dat de wijn op zou zijn. Blijkbaar was er een fout gemaakt in de berekening. En na verloop van tijd was er geen wijn meer, de wijn ontbrak of die was er al helemaal niet meer. Nou, naar waarschijnlijkheid was die wijn er eerst wel, want er staat, ja, alle man doet eerst de goede wijn en wanneer men wel gedronken heeft de mindere. Maar Dus ze gaan ervan uit in de geschiedenis dat die wijn er wel was en gebruikt was, maar te weinig. Ja, zou je vandaag de dag zeggen, nou ja, is dat nu het grootste probleem? Ja goed, het is nogal wat als je geen eten en drinken hebt natuurlijk, maar in die dagen, in de tijd van de Bijbel, was dat een blamage. Men vergat het ook nooit meer, want er waren altijd mensen die hadden hun geld en goed niet voor over dat anderen een goede bruiloft hadden. Dan ontbrak het aan gastvrijheid. Dan werd iemand bestempeld als gierig. Dan dacht iemand alleen aan zichzelf. Dan had men niet gedacht aan de gasten. En nu was het natuurlijk niet zo gemeente dat al die mensen werden uitgenodigd. Ja, verschillende wel, maar er kwamen altijd mensen bij. Dat heb je op Papua ook en misschien ook in andere landen. Dan is er een happening van dit of dat en iedereen komt erbij. En probeert ook zijn maag te vullen. Maar hoe het ook was, er was geen wijn en nou ja, Maria probeert ook nog wat eraan toe te voegen. Ze trekt de Heer Jezus als het ware aan de jas en ik zeg dat allemaal met eerbied. En ze zegt, kijk, dit is er aan de hand. De wijn ontbreekt. Ze hebben geen wijn. Jezus zegt, vrouw, wat heb ik met u te doen? Met andere woorden, laat mij nu maar mijn gang gaan. Ik ben niet van u afhankelijk. Het is niet een oneerbiedige uitdrukking. Mijn uur om het wonder te doen is nog niet gekomen. Ik wacht nog even, zodat het wonder te groter zal worden. Nou, dan doet Maria nog wat. Het lijkt allemaal mooi, maar ik denk dat ze zichzelf er ook wat inmengt. Ze gaat naar de dienaars. Nou, we zeggen het personeel, de lakeien of hoe je het ook noemen wilt. Degene die de service verlenen van het eten en drinken. En ze zegt, je moet goed luisteren wat hij zal zeggen en doe dat. We kunnen positief opvatten, zo van, als de Heer Jezus wat zegt, moet je luisteren. Maar ik denk dat het zo bedoeld is van, let op dat het allemaal wel goed komt. Nou, dan op een gegeven ogenblik komt Jezus eraan te pas en die watervaten, elk van die watervaten bevatte 2 tot 3 metreten en met 1 metreet is 39 liter. Dus laten we zeggen 2,5 keer 40, 100 liter, dan staat daar opeens 600 liter water in die 6 vaten. En in 1 ogenblik, zonder dat het er staat, dat het gebeurt op zich, is het veranderd in wijn. De hofmeester, we zeggen de chef-kok. Op die eenvoudige bruiloft was er ook een verantwoordelijk voor het eten en drinken. Die kijkt en hij ruikt en hij proeft en het is wijn. Het is de allerbeste wijn. Nou, dat is het wonder wat daar gebeurt. En dat wordt genoemd het beginsel der tekenen. Ik noem het in het eerste punt een bepalend wonder. Want dat wondergemeente, dat staat zo maar niet los van de dingen van alle dag. Dat is niet zomaar een toevalligheid. Ja, toeval is er nooit, maar zomaar iets wat random gebeurt. Of iets waarmee de Heer Jezus wil laten zien, ik ben de Zoon van God, ook. Maar dat wonder is het uitgangspunt van de tekenen. Dat woord wordt hier gebruikt. Het beginsel, dat is meer dan het begin. Een beginsel. Wanneer je een muziekstuk hebt, dan ligt daar een bepaald beginsel aan ten grondslag. Dat hebt u ook voor de dienst kunnen horen. En dan ligt er een bepaalde thematiek onder. Wanneer je preek houdt, dan ligt daar een bepaald beginsel aan ten grondslag. Een thema wordt behandeld, of meerdere thema's, soms door elkaar heen, soms los van elkaar. Maar dat woord wordt hier gebruikt. Een uitgangspunt. Iets wat belangrijk is qua orde, qua tijd, qua plaats. Iets waar Jezus als het ware gezag aan ontleent. In de lijn van dit wonder heeft de Heere Jezus alle ongeveer 40 wonderen en tekenen ook gedaan. In Cana, in Galilea, dat is al eerst wat ons opvalt. Op een verachte plaats, dat zijn de wonderen van de Allerhoogste, waar Abraham van der Velde een heel boek met die titel over geschreven heeft, als hij het heeft over de geschiedenis van ons vaderland. Dat zijn de wonderen die Spurgeon behandelt in zijn prachtige boek. Er staan er 2 naast elkaar in mijn boekenkast van hem wat dit betreft. Gelijkenissen van de heiland en wonderen van de heiland. Al die wonderen vloeien als het ware uit dat eerste wonder voort. En wat voor karaktertrek heeft dat wonder? Het gebeurt bij een plaats waar je niet verwacht. Waarvan je zou zeggen, nou ja, laat die mensen maar wat aantobben. We gaan eerst naar Jeruzalem. God werkt grote wonderen in de harten van zondaren. Het verachte Galilea, heeft Jesaja al gezegd, in een ander verband, zal bloeien. En het donker zal veranderd worden in licht, een wonder. En dat wonder heeft Jezus gedaan. Dat markeert het beginsel van de tekenen. Jezus toont zijn macht. Ik kom er zo nog op terug, wat het allemaal te zeggen heeft. Jezus laat zijn heerlijkheid zien. Jezus wil al die mensen erop wijzen. Het gaat niet in de eerste plaats om die bruiloft. Hoe rijk het ook was. En hoe geweldig het ook is, als je het beleven mag. En hoe goed we er ook, hoop ik, op terugkijken als het wat langer geleden is. Maar het gaat om God. Het beginsel van de tekenen, het uitgangspunt ervan, wijst ons naar de allerhoogste God en Koning. Jezus was genodigd. Kijk, lieve mensen, als de Heer Jezus er niet bij was, had dat beginsel van de tekenen ook nooit plaats gehad. Het is ten nauwste verbonden aan zijn aanwezigheid. Wat laat het ons ook zien? Dat de Heere Jezus oog heeft voor de dingen van alle dag. Ook voor je zorgen. Voor je nood. Voor je verdriet. Voor je eenzaamheid. Als je zeggen moet, ik heb geen bruiloft meer. Of ik heb nog nooit een bruiloft gehad. Of mijn geliefde is gegaan de weg van alle vlees. Juist ook dan laat de Heere Jezus het zien. Hij dringt zich in de werkelijkheid van alle dag. Dat koninkrijk van God, dat is niet iets zweverigs boven ons. Dat gemeente beïnvloedt heel het leven. En het beginsel van de tekenen laat ons hier zien dat zijn naam wonderlijk is. Sterke God, Raad, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. Met het beginsel van de tekenen wil de Heere Jezus laten zien wat hij ons wil leren. Dat is het tweede punt. We zingen daar eerst van uit de 136e psalm, de versen 3 en 4. Looft der Heeren opperheer, looft Gods macht die onbeperkt gadeloze wonderen werkt. Psalm 136 vers 3 en vers 4. Wonder. Het wonder schittert, daar komt glans vanaf. Pralen, zegepralen, belangrijk woord wat in de psalmen of in de gezangen van vroeger ook wel gebruikt wordt. En hij zal zegepralen, het is Christus het eeuwig licht. Over de zonne van wie stralen gezongen wordt in de kersttijd. Prachtige liederen, maar ook in de psalmen komen we dat woord wel tegen. Pralen, dat is met een glans, en dan moet je dat niet altijd letterlijk zien, maar met een glans iets overtreffen. En dat doet de Heer Jezus met het wonder wat hij daar heeft gedaan. Het gaat over het koningsambt van de Heer Jezus, wat hij door middel van zijn profetisch ambt als het ware voor het voetlicht brengt. De Heer Jezus kunnen we eigenlijk vergelijken hier als een lamp die op dat vanuit dat profetische werk met dat wonder, die schijnt op zijn heerlijkheid. Door dat wonder wordt de heerlijkheid van de Heer Jezus geopenbaard. Het staat er heel actief en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Voor je heerlijkheid wat hier door Johannes gebruikt wordt, in de Griekse taal kunnen we ook vertalen met een verhoging of een hoge positie. Deze positie had de Heer Jezus, nee, niet aards gezien, want zijn wieg was een kribbe, zijn troon was een kruis, zijn kroon was een kruis. Geen verhoging, letterlijk. De apostel Paulus schrijft in de Filippenzenbrief, Christus heeft zichzelf vernietigd tot niet doen worden. De gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende en heeft zichzelf vernederd tot in de dood. Ja, de dood van het kruis, die van God was vervloekt. Zijn positie, gemeente, was niet een paleis, maar een beestenstal. Geen prachtige koninklijke wieg, maar een kribbe. We hebben het pas met de kerstdagen en de adventsweken overdacht. En toch staat het er. Een hoge positie, zijn heerlijkheid. En dat is het grootste wonder. Niet dat dat water in wijn werd veranderd en dat die mensen een oplossing kregen voor het grote probleem wat zich aandiende. Maar gemeente, in de eerste plaats de Heere Jezus Christus zelf. Hij ontvangt de allerhoogste plaats. Hij die de plaats van eer en heerlijkheid verlaten heeft en naar de aarde gekomen is, is uiteindelijk toch met heerlijkheid en eer gekroond. En de heerlijkheid van de Heere, zo sprak Jesaja er al over in het 40ste hoofdstuk, over de troost, zal worden geopenbaard. Een heerlijkheid vol van genade, verhoging, een hoge positie. En toch, die heerlijkheid van de Heere Jezus was verborgen. Wij zien zijn heerlijkheid niet. Jesaja schrijft over hem in het 53ste hoofdstuk, als wij hem aanzagen, hij noemt zichzelf er ook bij, wij, als wij hem aanzagen, was er geen gestalte nog heerlijkheid dat wij hem zouden hebben begeerd. Dat was ook voor de mensen in Kana het geval. Dan was de Heer Jezus voor de meeste mensen wellicht niet meer dan een soort wonderdokter die even insprong. Even bijsprong, even een oplossing aanbood wanneer het niet goed dreigde te gaan. Misschien heb je zo de Heer ook nodig. Er zijn mensen die pas echt gaan bidden, nou ja echt, maar die pas gaan bidden als ze ernstig ziek worden. Of als het niet gaat zoals ze het hadden verwacht. Als je de touwtjes uit handen moet geven, wordt dan wel gezegd. Ja, dan gaan we onze handen vouwen en onze knieën buigen. Is dat niet goed dan? Ja, zeker, je moet het niet nalaten. Maar als het gebed maar niet alleen vanwege die zaken is. Een wonderdokter, hem te zien als een profeet, velen zagen hem als een profeet. Nadat de Heer Jezus die wonderen doet, staat het er zo vaak. Of nadat hij de woorden gesproken had, zijn leer was als machthebbend. En niet als de schriftgeleerden, velen hebben zich erover verbaasd. Die heerlijkheid, die moet worden geopenbaard. Dat heeft de Heer Jezus allereerst gedaan in het algemeen. He, wanneer hij dat wonder doet, dan blijkt dat hij de grote wonderlijke koning is, de wonderlijke profeet, ook de barmhartige hoge priester. Maar dat wordt natuurlijk vooral bedoeld dat onze ogen, onze zielsogen, moeten open gaan. Want openbaren wil zeggen vanuit de Griekse taal zichtbaar maken. Hoe nodig is een ander wonder? Waar dit wonder van Kana in Galilea op wijst. Dat onze ogen open gaan. Voor wie wij door de zonde zijn geworden. Voor wie God uit genade wil zijn. Voor wat Christus in zijn liefde geworden is. Tot niets. voor wat het bloed van de zaligmaker bewerkstelligt, volkomen vergeving van al mijn zonden. De heerlijkheid van Christus, zijn heerlijkheid staat er, moet geopenbaard worden. En daar gaat het de koning van alle koningen om, om onderdanen te vergaderen. Daar gaat het de barmhartige hoge priester om, om schuldige zondaren met God te verzoenen. Daar gaat het, zoals hier in de tekst, de hoogste profeet om, om ons wijsheid te leren. En als gemeente in uw geestelijk leven of dat van jou, er te weinig wijsheid, te weinig verstand van God en goddelijke zaken is, dan ligt dat niet aan de Here, maar dan ligt dat aan uzelf. Want elk wonder, en elke zondag is een wonder, elke preek is een wonder, heeft hij gedaan om zijn heerlijkheid te tonen. We zingen het in Psalm 68. De Heer die hem verkozen heeft door de kadans van de vreugde, die trouwen houdt en eeuwig leeft, zal hier ook eeuwig wonen om zijn heerlijkheid te tonen. Zo zingt Psalm 68 vers 9 geloof ik. Dat is waar de Heere ook dat grote wonder voor heeft bestemd. Zijn heerlijkheid geopenbaard. En dan nu nog even wat concrete dingen waar die heerlijkheid vanuit dat wonder uit blijkt. Het begin van de wonderen. Dat is het eerste wat ik erover zeggen wil als een toepassing. Het begin van de Heere Jezus doet nog wonderen. En dat zijn er meer dan die om en nabij 40 die in de Bijbel genoemd worden of die tekenen die hij gedaan heeft. Hij doet nog wonderen, gij doet wonderheden, gij zijt God, ja gij alleen. Gij zijt die God die de oren wonderen doet op wonderen, horen niet deed, maar doet. Wat een groot wonder dat God je vanmorgen in de kerk gebracht heeft en vanavond opnieuw of voor het eerst. Wat een wonder dat de Heer zijn woord bij u bracht, dat hij jou onder zijn woord gebracht heeft. Vanaf je geboorte of van een later tijdstip. Vanuit de kerk of vanuit de wereld om ons heen. Zo openbaart hij zijn heerlijkheid. Dat is dus niet iets exclusiefs alleen voor zijn discipelen. Dat is pas in het derde punt. Ze geloofden in hem. Maar dat wil hij ons allemaal laten zien. Tweede toepassing. De Heer Jezus lost al die problemen op. Zo ergens halverwege de bruiloft misschien, of aan het begin, of misschien aan het eind. En dan zou het maar één dag geweest zijn. We hebben alle reden om te denken dat het er 7 waren. Er was ook een sabbat in opgesloten dus, een zondag in onze tijd. En die hebben ze natuurlijk ook besteed tot eer van God. Wat was hij een barmhartige hoge priester? Wat bewijst hij zijn barmhartigheid? Dat doet hij vandaag de dag nog. Hij staat met grote bewogenheid voor u. En hij roept het u ook vanavond toe. Wend u naar mij toe. 3. Er was genoeg wijn. Ik weet niet hoeveel mensen er waren. 600 liter wijn. Nou, daar kun je een heel eind mee komen, dacht ik. Als je niet dronken drinkt. En daar hebben we geen enkele aanleiding toe om dat te denken toe. Overvloed, meer dan gebruikelijk was, meer dan nodig was. Laten we zeggen, het waren misschien 100 gasten, 50 tot 100. Nou, dan heb je zat, genoeg. Grote overvloed. Daar was meer over dan dat er gebruikt was. En hoe is het nu met de genade van God? Je hebt het gezongen toch, toen je klein was. En nog, opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo het smeekt, mild en overvloedig. Dat betekent genoeg. Genoeg bloed tot verlossing van onze zonden. Genoeg wijsheid om ons dwaze hart te verlichten en ons verstand te verlichten. Genoeg kracht om tegen de zonde te strijden. Daar was overvloed. De Heer Jezus is de overvloedige fontein van heil dat nooit vergaat. Vierde beeld wat eruit komt. Wijn uit water, water naar wijn toe. Een verandering ten goede. Zo is de Heer Jezus, de almachtige koning, die in jou of uw of mijn leven al die veranderingen ten goede kan doen. Hij maakt vijanden tot vrienden. haters tot liefhebbers van God. Doden maakt hij levend. Voor hem is niets te wonderlijk. 5. Wijn wijst op vreugde. Beeld in de Bijbel, als er niet wordt bedoeld als overdadigheid, want dan komt de dronkenschap. Dat staat er ook vaak in de Bijbel, verschillende keren, maar anders is het een beeld van vreugde. We zongen het, de wijn die het hart vrolijk maakt. Psalm 104 spreekt erover. Hij drenkt de beken uit zijn opperzalen. Hij doet de wijn voortkomen die het hart des mensen verheugt, doende het aangezicht blinken van olie. Zoveel te meer is de vreugde en de blijdschap bij God te verkrijgen door dat allergrootste wonder. 6. Er is geen enkel verband tussen water en wijn. Als je goede wijn hebt, moet je geen water bij doen, want dan vertroebelt de wijn. En als je goed water hebt, moet je geen druppel wijn doorheen gooien, want dan is dat water niet meer goed drinkbaar. Er is geen enkel verband, ook wetenschappelijk niet aan te tonen. Het is nog nooit gebeurd dat water zomaar wijn werd of andersom. Maar wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. De Heere Jezus heeft alle macht om die grote wonderen tegen alle verwachting in te doen. En als laatste, 7, hij deelt de wijn als het ware uit. Hij zorgt ervoor dat er genoeg is. O, zo is de Heer Jezus gekomen om de rijkdom van zijn genade uit te delen. En op de bruiloft in Cana laat het wonder van Christus het zo duidelijk zien. Ik wil u met mijn heilgoederen vervullen. De Heere regeert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkte, omgord met heerlijkheid, bevestigt de aarde en houdt door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Psalm 93, de versen 1 en 4. Wonder, een pralend wonder en ook een uitstralend wonder. Wat is uitstraling? Als je verwarming in huis hebt of een houtkachel of wat dan ook, dan straalt dat warmte uit. En als je buiten komt als het vriest, dan straalt de lucht buiten kou uit. Je kunt dat niet zien, je kunt het wel voelen. Nou, zo is het eigenlijk ook geestelijk. Je kunt het allemaal niet letterlijk zien. Dus we moeten niet direct denken aan allerlei dingen van de buitenkant. Die zijn niet onbelangrijk, maar het is niet zo dat dat de uitstraling vormt. Sommige mensen denken dat. Dat vind ik een heel oppervlakkig geloof. Hoe zwaar het ook kan klinken of kan lijken. Maar uitstraling gemeten, dat komt van binnenuit, vanuit die radiator, vanuit die verwarmingsketel of vanuit die vrieskou buiten. En dat verwarmt de dingen eromheen of dat maakt de dingen eromheen juist heel koud en kil. We hebben dus verkeerde uitstraling. Niemand van ons vindt het fijn om in een bittere kou zonder al te veel kleding aan daar te moeten zijn. Dat is koud. En niemand vindt het fijn om in een geweldige hitte blootgesteld te worden aan de zon, zonder dat je schaduw hebt. Maar hier gaat het over een positieve uitstraling. Die heerlijkheid, dat teken van deze profeet, van de Heer Jezus Christus, was zo geweldig dat de discipelen in hem geloofden. Wat staat er niet? Er staat niet, de discipelen gingen in hem geloven. Ze geloofden al in hem. Hier wordt gesproken tenminste over een zestal discipelen. Dat waren Petrus en Jacobus. Zo worden deze twee genoemd door andere evangeliën. Dat waren Filippus en Nathanael, zo staat er in hoofdstuk 1, vers 44 tot en met 52. En er wordt ook gesproken over Andreas en Johannes. Zo staat er vanaf vers 35 in het eerste hoofdstuk. Nou, deze Andreas en Johannes en Filippus en Nathanael en Petrus en Jacobus volgden Jezus. Ze zijn door hem in dat huis gebracht, ze waren bij hem, de tiende uren noemt Johannes het, of ze kwamen van onder de vijgenboom of werden gebracht naar de Heere Jezus. Ze hebben hem beleden als de koning van Israël, ze geloofden in hem en nu geloven ze opnieuw. Jezus heeft bijvoorbeeld gezegd over Nathanael, eer ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft gij, dus dat was al het geval. En die andere discipelen hebben de prediking gehoord over het Lam van God. Dat geloof was alleen in hun harten uitgestort. Ze waren getrokken door de liefdeskoorden van God. En nu staat er, en ze geloofden in hem. Opnieuw. Of misschien moet je het nog anders uitleggen, nog dieper. Hun geloof kreeg verdieping. Dat is geestelijke groei. Dat is het leven vanuit de rechtvaardiging van de heiliging. Verdiepende genade. En dat heeft niet alleen te maken met meer kennis van mijzelf, ook, maar vooral gemeente met meer kennis van de Heere Jezus. Meer zekerheid van het geloof. Zie je dat we onmogelijk kunnen zeggen dat de discipelen pas aan het einde van de wandel van Christus met hen op aarde, na 3,5 jaar, meer in de Heer Jezus hebben leren zien? Dat wordt wel eens gezegd, dan denk ik, ik begrijp niet waar je dat vandaan haalt, want het staat aan het begin al. Jezus is nog maar net met zijn discipelen gaan omwandelen en ze geloven in hem. Wat is geloof? Door je pistuo wordt gebruikt. Dat wil zeggen een betrouwen op, een rusten op of een rusten in en zich klam vastklampen aan. De rust vinden in hem. Staan op de grond van het geloof. Mijn ziel heeft, mijn hart heeft dan vaste grond gevonden, waar een gezang van zingt, ik heb de vaste grond gevonden, waarvan de zielen nimmer wijkt. Bij het kruis van Golgotha, want zijn verzoenende sterven, blijft het rustpunt van mijn hart. Aan de kribben van Bethlehem, ik kniel aan uw kribben, Heer, o Jezus, gij mijn leven. Geloof in de zaligmaker, het staat er ook niet dat ze alleen geloven in hem als een profeet, hoewel het profetisch ambt in dit wonder vooral op de voorgrond staat, waarmee Jezus een koninklijke macht aanwijst. Er staat niet dat ze alleen geloven in hem als een koning, zoals in het voorgaande hoofdstuk ook wel werd gezegd, gij zijt de koning van Israël. dat Nathanael hem mag benoemen, Rabbi, gij zijt de zoon van God. Of alleen als een hoge priester, nee, ze geloven in hem. Wie? Jezus, zaligmaker, heiland. Een van de mooiste namen van de Heere Jezus, heiland. Dat is eigenlijk de beste vertaling van Jezus, iemand die me heil aanbrengt, die me tot het heil brengt, die het heil voor mij verworven heeft. Deze heiland is naar deze wereld gekomen. Hij heeft zijn goed afgelegd in de hemel en zijn bloed gegeven. En met het oog op hem mag de gelovige het zingen met dat prachtige gezang. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. Verlos mij van mijn angst en pijn. Zie, heel mijn hart staat voor u open. En wil, o Heere, uw dienaar zijn. Dat is geloof. Zijn discipelen, ze zijn van hem. En hij is hun bezit. Hij claimt zijn discipelen en door dat wonder in Kana mogen ze nog meer in hem zien. Wat is dat nog meer dan? Dat geloof kan bestreden worden, kan zwak zijn. David zegt, als u uw aangezicht verbergt, dan werd ik verschrikken vanmiddag gepreekt over Psalm 30. Prachtige psalm, loven van God en het prijzen van de Heer. Tegen de achtergrond van de zonde van David, de volkstelling in dit geval. Tegen de achtergrond van zijn ziekte en toch, ik zal u loven. En ik zal u psalm zingen. Want je psalm zingen betekent met muziek en met zang. Tegelijkertijd vocaal en instrumentaal. Ik zal u loven en prijzen. Heel mijn hart, Heere, is op u gericht. Dat is de opdracht. Dit volk heb ik mij geformeerd en het zal, zij zullen, mijn lof verkondigen. Zijn discipelen geloofden in hem. En het werk van Christus krijgt al meer waarde. En die bruiloft van Kana in Galilea heeft hen gewezen op die geestelijke bruiloft die ze elke dag mochten beleven als bruid van de bruidegom. En heeft hen ook ongetwijfeld zonder enige twijfel doen verlangen naar het bruiloftsmaal hierboven. Geloof jij al in hem? Gelooft u al in hem? Aan de wonderen ontbreekt het niet. Het beginsel van de wonderen, wat Jezus gedaan heeft, het bepalende wonder, het pralende wonder waar zijn heerlijkheid door wordt geopenbaard. En het uitstralende wonder. Oh, dan zou ik zeggen, als je het koud hebt, wat doe je dan? Dan zoek je de verwarming op, of een warme ruimte. De zwervers in de stad hier en ook in Rotterdam, die zoeken de warmte op, hoewel er altijd mensen zijn die zijn zo stoned dat ze dat niet eens meer beseffen, maar ja, die vriezen letterlijk dood. En dat gebeurt als u zonder God verder leeft, geestelijk. O, komt dan tot die levensbron, tot de genade van God in Christus. Ik mag het nog meer, mag het nog verder zeggen. Bekeert u en gelooft dat evangelie. Deze profeet wil ons leren tot de zaligheid. En als we in hem zijn, gaan geloven. Dan zal het geloof wat op en neer gaan en de ene keer wat meer dan de andere maal, zoals ook bij David in Psalm 30. Als u uw aangezicht verborgen, Heere, dan werd ik verschrikt. Maar loof en prijs hem dan maar toch, dwars door al deze dingen heen. Hij is de opperste wijsheid. Hij nodigt, komt en eet van mijn brood en drinkt van de wijn die ik heb gemengd. Verlaat de slechtigheden en leef. Dat is de echo van de prediking van Christus. Vanuit hem voor onbekeerden komt tot dat bruiloftsmaal. En de echo van de gelovigen richting de koning die in de eeuwigheid blijven zal, is deze. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw, zijn bruid, heeft zichzelf bereid. Amen. Eindigen wij met dankgebed. Heere, zo mocht ook in dit avonduur uw woord worden verkondigd en uw heerlijkheid geopenbaard. Wilt u het gebruiken voor het eerst of opnieuw om ons te verbinden aan u, de levende God. We danken u voor alles wat u ons gegeven heeft. Om Jezus wil uit genade alleen. Amen. Psalm 9, daarvan de versen 1 en 2. Ik zal met al mijn hart de Heere blijmoedig geven, lof en eer. Ik zal in u, mijn God van vreugd, opspringen. In de geest verheugd, uw naam zal door mijn psalm gezangen, o Allerhoogste, lof ontvangen. Psalm 9, vers 1 en vers 2. Bewaart het woord, verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat daarna allen heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.